to Hillsburg zijn in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldig van God den Vader en van Jezus Christus den Heer door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij u het aangezicht des Heer. Het Heere aan de avond stond van deze werkdag met dit volk ter plaatse al hier ons te doen vergaderen, opdat uw woord onder hun en ons zou verkondigd worden. Wil de bediening van uw woord nog vergezellen met de krachtdadige werking van God en Heilige Geest, opdat dat woord niet alleen zal doen wat u behaagt om voorspoedig te zijn in hetgeen waartoe u het zendt, maar mocht het ook zijn, zijn vrucht nog afwerpen, u ter ere, en kon het strekken tot waarachtige bekering en tot opbouw van uw volk op dat vaste fundament Christus, dat niet wankelt in eeuwigheid. Nou is het u volmaakt bekend wat we geworden zijn door de zonde en wat wij blijven met alle ontvangene geestelijke of natuurlijke weldaden. Dan moest uw knecht Paulus er nog van getuigen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van een lichaam der zonde en des doods? Zou het groot zijn als ge niet alleen overtuigend, levendmakend, maar ook ontdekkend in dit avonduur door uw woord en geest onze harten nog bearbeid mocht. Maar Heere, kon het ook zijn versterken, hetgeen dat uw hand heeft gebracht en in zonderheid Christus een gestalte door het geloof in onze ziel doen bekomen. En onze ogen voor hem openen, die zichzelf in onze menselijke natuur begaf, daartoe een dienstknecht geworden zijnde, opdat het welbehagen des Heeren ter zaligheid door zijn hand gelukkiglijk zou voortgaan. Mijn Heere, die zichzelf ook gode onstraffelijk in de dood, ja, in de dood des kruises heeft opgeofferd, en dat uit de eeuwige liefde tot de goddelijke deugden en om zijn volk zalig te maken van hun zon. En waar het welbehagen des Heeren door uw hand zou voortgaan, zo bleef dat ook niet stilstaan toen ge in de dood waart ingegaan. Toen hebt ge het bewezen te zijn naar de geest der heiligmaking dat gij zijt de zonen Gods in de opstanding der dood. Want u kon van de dood niet gehouden worden. Wij u macht hebben om uw leven af te leggen en het ook wederom aan te nemen. Zo hebt ge over de hel en over de machten daarvan getriomfeerd, maar ook over de macht des doods. Als die eeuwige overwinnaar zijt ge tevoorschijn getreden. En alzo zijt ge naar de hemel gevaren en bracht uw kerk in Gods gemeenschap. Niet alleen dat ze door uw verzoenend middelaarswerk voor Gods aangezicht een grondslag heeft bekomen, maar gij hebt ze ook door uw ingang in de hemel in de gemeenschap hersteld, waar we door Adam waren uitgevallen. En u leeft ge aan Gods rechterhand en bidt opdat de uitverkorenen zullen worden toegebracht, de gelovigen in Gods kracht zullen bewaard worden, en eenmaal naar uw raad, zijnde geleid, zullen worden opgenomen in heerlijkheid. Wil ook in dit avontuur de toepassing van de door u verworven zaligheid, naar de mate dat het u behaagt, nog in onze harten schenken, voor het eerst of bij vernieuwing. Want Heere, die uitverkoren zijn van eeuwigheid in Christus als het hoofd, die zult je toch zekerlijk tot de zaligheid brengen. Daar zal niet eentje van achterblijven. Want die zullen geloven die verordineerd zijn ten eeuwige leven. En al is het nou eeuwig mogelijk onzerzijds om op maar één keertje te kunnen geloven, nochtans werkt u het op uw tijd. En zullen ze in de kracht van God bewaard blijven. Door het geloof tot de zaligheid. Om geopenbaard te worden te zijn de tijd. Daartoe dragen we degene die opkwamen ten huize Gods in deze plaats aan u af. Mocht het zijn, Heere, dat u nog eens werken mocht door de Heilige Geest in hun hart. Dat die werden geopend en het verstand door de zonde verduisterd verlicht mocht worden. Maar ook dat Christus een plaats in de ziel mocht bekomen en hij door het geloof in het hart mocht wonen. Als die eeuwige overwinnaar, gedenk uw ganse kerk op aarde. De tijden die wij beleven, die zijn zeer donker. Donkerheid bedekt de volken en duisternis de aarde. Maar Heere, daar staat u nou boven. O, dat u het nog eens licht liet worden in de harten van uw gunstgenoten. Maar ook degenen die nog leven, zoals ze zijn geboren, dat er nog werden toegebracht tot de gemeente die zalig worden zal. Zo dragen we ze altijd samen aan uw ganse kerk over de lengte en breedte der aarde. Ook uw knechten gedenken we bij deze. En de menigvuldige arbeid, kleine en geringe aantal. U mocht nog eens uitbreiding willen geven. Maar kon het ook zijn, degene die dan ambtelijk een arbeid moeten verrichten. In de zoveel vakant zijn de gemeenten, wel ze nog aangorden met kracht uit de hoogte. Om ze te doen dienen door de kracht die God verleent. Versterk nog ook in hun harten wat hij hebt gebracht. En wil ook nog toebrengen, Heren. En kon het bovenal zijn dat uw grote naam daarin en door verheerlijkt werd. Dragen ook de rouwdragenden in het midden der gemeente aan u op. In al het gemis, verdriet en wederwaardigheden. U volmaakt bekend, Heren. Ach, wie is door deze dingen bekwaam om dan achter God aan te komen. En uw goden niets ongerijmd toe te schrijven. Want een God waar we wat van krijgen, dan schijnt het als we nog een beetje betrekking erop hebben. Maar een God die gedurig wat van ons afneemt, dan hebben we dubbele genade nodig om achteraan te komen en aan u onderworpen te zijn. Wil u ook gedachtig zijn, de kranken in het midden der gemeente, wij bevelen ze in uw zorgen tot herstel van het lichaam en dat de wegen geheiligd mochten worden voor de kostelijke zielen. Gedenk ook het opkomende geslacht. Heere, wil daar uit uw kerk nog bouwen, de ambten nog genadiglijk vervullen. Er kon het zijn, uzelf nog verhogen in de werken uw handen. Ook hem die de mond hoopt te zijn voor dit volk in dit avonduur. Ach, dat het mocht zijn dat ge de schriften wildet openen. En dat we kregen in horen en spreken te ervaren de ondervinding van de Emmausgangers. En was ons hart niet brandende in ons. Als de Heere tot ons sprak op de weg en ons de schriften opende. Amen. Wij verzoeken de gemeente te zingen, Psalm 22 en daarvan de versen 3, 4 en 6. 22 vers 3, 4 en 6. U smeekten zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood naar hun gebed. Maar ik ben een worm van elk vertreed. Een worm, geen man. Een spot en smaad van mensen, die het boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. En wat er verder wordt in vers 4 en 6, Psalm 22. geliefd. Toen de Heer Jezus brood uitdeelde, toen had hij schaar van 6 of 7.000 man die hem volgden. Maar toen hij begon te getuigen wat nodig was te kennen ter zaligheid, en dat ze nou zonder hem God nooit zouden kunnen ontmoeten, dan staat er: velen wandelden van toen af niet meer met. Dus toen hield het er niet veel meer over. Ze zouden in onze dagen zijn, dan moet je anders spreken, dan hadden we meer over. En de Heer Jezus zegt tot zijn discipelen die bij hem gebleven waren: wilt gij lieden ook niet weggaan? Wij zouden zeggen, dat is toch wel dubbele dwaasheid, want dan houden we niks meer over. Kun je zien het werk God, dat dat wel een beetje beproeving leiden kan. De Heer stelt het altijd op de proef. Die doet geen ene belofte aan Gods volk of hij beproeft ze net zo lang, zodat ze er zelf buiten vallen. Met haar gebed en met haar geloven, met al haar werk. En ze zei: Heer, nou weet ik het niet meer. Hoe dat nou behoorlijk vervuld moet worden. Want zoveel beloften als er zijn, die zijn in hem, dat Christus, ja en amen. Gode tot heerlijkheid. En zolang als je nog geloven kan, mensen, als je nog bekijken kan, is God nog niet op weg om te vervullen. Dat gaat altijd door het afgesneden, door het onmogelijke heen, zodat er niemand meer overblijft en dat je God nodig krijgt. Ja, ook Job, wij kunnen in zijn schade niet staan, zoveel genade had hij van God gekregen. Getuigd in het 19e hoofdstuk: al mijn bekenden zijn verdwenen. Ik kom een keer alleen te staan met God. En welke beproeving moest die man ondergaan? Welke lijden deed God hem overkomen? Opdat, gelijk Elihu getuigde, want die had het bij het recht en geloof van Job zodanig zou beproefd worden, dat niks overbleef dan het werk Gods alleen. En dan komt er wel een strijd in het hart van een mens. Er niks meer overblijft dan het werk Gods alleen. Oh, dan kun je geloven dat hij eerst wat afgepraat en wat afgewerkt heeft. Dat kun je wel zien bij Job. Een man met zoveel genade die getuigen kon in de donker, niet in het licht, maar in de donker, ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij moest toch weer van al zijn weldaad, moest hij afgebracht worden. En daar waren de 3 vrienden, geoefend en in de genade, ook niet in staat. Hoeveel redenvoeringen hebben ze gehouden in het boek van Job? Maar ze konden hem er niet afbrengen. Weet je wat Job zegt? Ik schrik niet voor u. Inderdaad, nee, voor een mens vallen, dat gaat niet. Hoor. Al is je nog zo godzalig, maar je valt niet. Maar dan lees ik dat een Heer in een onweten tot Job spreekt: ik zal u ook vragen. Dan gaat God hem met vragen staan. En dan staat er: Job zegt, ik zal niet meer voortvaren te spreken, want ik heb dingen gesproken die ik niet verstond. De hand op de mond uitgepraat was. De woorden van Job lees ik hebben een eind. En van David staat er, Psalm 72, de gebeten van David, de zoon van Isaïe, die hebben een eind. Dus als een mens nou eens uitgepraat en eens een keer uitgebit is, dan denk ik dat pas waar wordt in zijn. Maar toen kwam het bij Job oplossen. Maar denk erom dat een mens wat praat en bidt op zijn eigen aan en probeert God aan zijn kant te krijgen. En weet je waarom of hij nou probeert om God aan zijn kant te krijgen? Omdat hij zelf niet aan de kant van God vallen kan. Daarom probeert hij dat. En dan moet hij nou telkens maar leren. De apostelen, de discipelen dus, hadden grote voornemens. om de leven voor de Heer Jezus te zetten. Peter is zo met zwaard verdedigd hebben. Maar toen die geboden werd om het zwaard in de schede te steken. En niets meer eraan werken kon. Dan staat er dat ze de Heer Jezus alleen liet. Job zegt ook al mijn bekenden zijn verdwenen. En de Heer Jezus die bleef ook alleen. Alle werden ze eruit gesloten. Want hij moest de pers van Gods toren alleen treden. En niemand van de volkeren was met. En zoals nog hoor. Waar God werkt. Dan werkt die mens eruit. En zijn eigen werk erin. En weet je waar wij dat nou aan doen vrienden? Niks anders dan tegenwerken. Allemaal vechten en worstelen. Om in leven te blijven. Dat is hetgeen waar wij eraan doen. En daar moet de mens nou aan bekend gemaakt worden. Om nou eens te mogen ontvangen. Waar die eigenlijk in zijn hart niks van hebben. Dan zou Paulus verstaan worden. Waar die zegt in Filippenzen 2. Het is God die in u werkt. Beide het willen. Dat is anders ben je niet gewillig. En het werken naar zijn welbehagen. En anders mensen dan werk ik. En u ook. Naar je eigen welbehagen. Niet naar Gods welbehagen. Maar naar je eigen welbehagen. Dan denk ik. Zie je het zo en zo moet uitgevoerd worden. En je geeft het nog zomaar niet op. Kun je geloven. Hij wil zijn doel bereiken. En welke weg. Daarom hebben onze vaderen het zo kostelijk beschreven. In zondag 33. Stuk van de waarachtige bekering. Dat niet alleen in de zin van wedergeboorte, maar ook in de verdere oefeningen van heiligmaken, sterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe. Zie wel dat dat een weg is die helemaal tegen je natuur ligt. Want wij zouden net die oude mens in leven houden en de nieuwe zouden laten sterven. En dan laat de Heer die nieuwe mens opstaan en die houdt hij in het leven om de oude gedood te krijgen. Dus dat gaat dwars tegen de natuur. Dat is nou het genadewerk. Ook in het lijden van de middelaar kwam het openbaar. Toen de machten der duisternis op hem aankwamen. Toen kwam er van al de beloften van de discipelen niks terecht. Toen was het een uur geworden van de macht der duisternis. Waarvoor wij thans uw aandacht gaan vragen. U beschreven in Lucas 22. Daarvan het 53ste vers, het laatste gedeelte. Wij noemden als tekstwoorden Lucas 22, vers 53, het laatste gedeelte. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. Tot zover. Deze woorden handelen over de uren van de macht der duisternis. Dat was een uren van schijnbare overwinning voor de duivel. Het was een uren van lijden voor de middelaar. En het was een uren van beproeving voor de discipel. De machten der duisternis, die zijn niet vandaag of gisteren opgekomen hoor. Want ik lees in Judas verset van een deel van de engelen die zijn afgevallen en duivelen in de hel geworden. Dus daar heb je de machten der duisternis. En in Genesis lezen we, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Datzelfde zal u de kop vermozzelen, gij zult de verten vermozzelen. Dus die strijd die blijft. Van de macht der duisternis tegen Gods werk, dat blijft tot de volleinding der wereld toe. Totdat uiteindelijk Sion's eeuwige koning de overwinning zal blijven behouden. Maar zolang zal er een strijd zijn van de macht der duisternis. Over de wereld, in de kerk en in de harten ook van Gods volk. Je kunt wel eens denken, als je een beetje ruim gesteld bent, dat je denkt, nou ben ik al aardig dat te boven.
Ja, Gods volk kan dat wel eens denken, hoor.
Dat ze zo ruim gesteld zijn dat ze zeggen, heren, nou heb ik toch zo'n gemak in mijn ziel gekregen. Nou zal het toch wel nooit meer zo donker worden als voorheen. En nou zal ik wel niet lang meer op de wereld kunnen zijn. Want nou ben ik toch wel onderaan het rijk om opgenomen te worden. Kijk, dat is meer de wens, de vader van de gedachte. Dan komt dat ze nog zo vreemd zijn van het rijk. Weet je wat die oudjes vroeger zei? Welkom in de strijd. Als een mens wat oefeningen geleerd had. Maar tegenwoordig zouden ze zeggen, man, je bent de strijd zo te boven. Maar die oudjes zeiden welkom in de strijd. Of ze zeiden, is dat aan het begin, man? En dan valt het wel eens een beetje tegen, als je denkt dat je bijna aan het hem bent. De apostelen, de discipelen dus, die hadden tegen de Heer Jezus gezegd, toen hij zijn lijden hun voorzegde, dat zij wel zouden zorgen dat ze geen hand aan hem zouden kunnen slaan. Nee hoor, zegt Peter, dus op mij kun je rekenen hoor. Want ik ben bereid om mijn leven voor u te zetten. En dacht hij dat hij het niet meende, wat hij zei? En zeggen, ik heb hem best zwaar bij me. En denk erom als nodig, dan trek ik het voor jou. En Thomas had gezegd, och, laten we dan met hem gaan en met hem sterven. Dus die scheen zichzelf helemaal wel voor over te hebben. En desgelijks zeiden al de discipelen. Dat waren toch vurige aanhangers van de Heer Jezus. Die hadden zichzelf te veroveren, dat zeiden ze tenminste. En wat zegt de Heer Jezus? Hij geloofde ze niet. Zeg wat tegen Petrus? In deze nacht, eer dat de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Ik zie twee keer gekraaid. Dat is toch wel heel wat anders dan je leven voor me zegt. En gij, allen, mijn volgelingen, zult in deze nacht aan mij geërgerd worden. Maar daar geloofden ze niks van. En toch is het hun overkomen. Want een Heere voert zijn raad uit, of je hem gelooft of niet. Die heeft mijn geloof niet nodig, hoor. Ik heb wel een beetje geloof nodig om sterkte te hebben. Maar God heeft mijn geloof niet nodig. En de Heer Jezus had het geloof van zijn discipelen ook niet nodig. Niet door hem, hè, maar door zijn hand zou het wel behagen des Heeren gelukkig voortgaan. En dat gaat door. De machten van de duisternis die maakten zich op. Want ze vergaderden, beraadslaagden hoe ze Jezus vangen zouden en dood. En zoals het gewoonlijk gaat, zochten ze naar iemand die goed op de hoogte was om hem te vangen en te doden. En dan konden ze het beste eentje hebben uit de eigen kring van de aanhangers van die gehate Jezus van Nazareth. En ze dachten dat ze het goed getroffen hadden. Want Judas, die had zichzelf aangeboden om zijn meester te verraden. Hier staat in Handelingen 1, Judas was de leidsman dergenen die Jezus werd. Die ging op voorop. En hij had hun een algemeen teken gegeven die de kussen zou die niet eens grijpt hebben. Dus dat komt toch niet mis? Hè? En voor alle zekerheid had ze nog een overste over 1000 meegegeven. En een bende kruisknechten, en die de tempelwacht waarnamen, en overpriesters, en schriftgeleerden, met zwaarden en met stokken gewapend. Ja, ja, nou kon toch die Jezus niet ontgaan. Zo dachten ze erover. En toen trad de Heer Jezus tegemoet. En zegt, indien ge dan mij zoekt, laat hem deze heen gaan. Zo nam hij het voor zijn volk op. En als Gods volk dat nou eens openbaard mag worden, dat ze nou zelf onwillig zijn om te lijden, en dat Christus gewillig is om in hun plaats als borg te lijden, dan denk ik dat er niet veel van de praat meer over blijft. Dan zinken ze zo weg. Dat is niets wat je eigen gerechtigheid en je eigen krachten zo'n kracht geeft, mensen. Als dat de middelaar openbaart dat hij gewillig is en dat zelf onwillig bent. Dan moet je eraan. Dat is iedere keer zo. Dan komen er als een schuldige naar. Het uren van de macht der duisternis. Schijnbaar zou het zijn dus alsof de duivel het zou winnen. Want de Heer Jezus, die presenteerde zichzelf niet alleen. Maar hij gaf zich over op. Zonder enige weerstand. Daar kon Petrus niks van begrijpen. Die greep een zwaard en hij sloeg Malchus, de dienstknecht van de hoge priester, zijn oor af. En ik denk als de middelaar het toegelaten had, dat Malchus zijn hoofd er ook wel afgegaan zou hebben. Vast en zeker. Want denk erom dat de Heer Jezus nog wel soldaten heeft die voor hem vechten en die voor hem werken willen. Maar om achter hem aan te komen in een weg waar je niks van bekijken kunt, dat kost zelfverloog. Kijk, dat moest Peter zo krijgen. Hij kon veel gemakkelijker zijn meester verloochenen als dat hij zijn eigen verloochenen kon. Maar zijn meester verloochenen, daar komt hij zonder de middelaar. Maar zijn eigen verloochenen, daar moest hij voor bediend worden. En dat is nog zo. Zie. Wij lezen ervan, de Heer Jezus gaf zich gewillig over. En dan zegt het formulier van het Heilige Avondmaal het zo kostelijk. Waar hij gebonden werd. Opdat hij ons, Gods volk namelijk, die levend gemaakt zou omwerken. Zodat er nou eens in mogen zien. Dan zullen ze het niet geloven dat de duivel het werkt. Dan geloven ze, ondanks dat Christus gebonden werd, dat toch mee moest werken ten goede. Maar anders, als ze er geen licht over krijgen, dan wordt het voor de apostelen, maar ook voor een ieder die Christus gebonden ziet onder de macht der duisternis, dat ze wegvoert, dan wordt het een verloren zaak. Kon er niks meer van bekijken hoe dat dan toch moest. Zie, de middelaar zegt dan ook tot de apostelen, dat ze hem niet hoeven te verdedigen. Steek uw zwaard in uw scheten, zegt hij tot Petrus, want die met het zwaard slaan, die zal door het zwaard vergaan. Dat moet je niet doen. Daar zal hij wel niks van begrepen hebben, dat zo moest. En dat hij zichzelf overgaat in de hand van de vijand. Met die woord, dit is uw uren, met andere woorden, dat is nou de uren van eeuwigheid bij God bepaald dat ik me overgeef in de handen van mijn vijand. Maar als de middelaar zich overgeeft, dan gaat het toch met die zaligheid van die discipel niet goed. Die konden toch zonder de middelaar niet zalig worden. Ze hadden toch zo gaan dat hij bij hem bleef. Ze hadden toch ervaren dat hij de woorden des eeuwige levens had. En als er moeilijkheden waren, hij kon ze alleen maar oplossen. En nou zichzelf overgeven, dat ze bonden en wegleiden, en straks zo'n kruis zouden nagelen. Nee, dat was toch een weg. Daar begrepen ze niks van. En toch staat het er. Dit is uw uren, zegt de middelaar. En de macht en duisternis, dus schijnbaar triomfeert hier de duivel. En ik denk dat die schijn voor de apostelen zo vaak in de waarneming werkelijkheid geeft. Alsof de duivel het gewonnen en de middelaar het verloren had. Want zo is het nog voor Gods volk vaak hoor. Als dat volk in de strijd komt en de Heer Jezus gaat zich verbergen en hij geeft dat volk als het ware aan de vijand de prijs, zodat het schijnt dat ze met te doen kunnen wat ze willen, dan zeggen ze, heren, maar ik geloof dat dat verloren zaak is. Dat gaat niet goed met mij. Dat gaat niet goed met je kerk. Maar dat gaat op het verlies aan. En dan moet je denken dat ik ze op de winst aangelegd heb. Kijk, een dubbeltje geven. Als je een kwartje daarvoor terugkrijgt, dat gaat nog wel, zie. Dan hou je nog een beetje winst over. Maar als je nou wat geeft, je krijgt er niks voor terug. Dat is smaadheid en schande. Maar daar moet je niks van hebben, hoor. Dan zou ze maar zo weg. Liever moet ik niks van hebben. Die kies ik niet voor mijn voet. Nee, en dat is toch de weg die God kiest voor de voet van zijn volk. Wees mijn navolgers, zegt Paulus. Gelijkerwijs ook ik van Christus. En weet je wat dat kost, mensen? Een hele mens kost dat. Om hem in elke voetstap na te volgen. Maar wat moesten nou die apostelen leren? Dat ze niets tot de zaligheid konden toebrengen. Met het strijden niet. Met het volgen niet. En met het zwaard niet. En dat nou schijnbaar de machten van de hel triomferen. En dat ze er niks aan konden doen. Ze moesten leren wat Jesaja geprofeteerd had. Ik heb de pers alleen getreden. Dat zit niet op Jesaja. Maar dat ziet op de Heer Jezus. Dat hij de pers van Gods toren alleen moest treden. En dat de apostel daar netjes buiten ging. En zo het nu gaat in het verdienen. Of de verwerving van de zaligheid. Zo gaat het ook in de toepassing, hoor. De Heer past nooit een weldaad toe. Of hij zet er eerst een mens buiten. Nooit aan. Mens die wil beginnen met het evangelie. En God begint dat met de wet. Want door de wet is de kennis van de zonde. En als een verloren zondaar worden, dan opent God het evangelie. Dat is bij aanvang zo en dat blijft. Het evangelie gaat alleen maar open waar de wet het allemaal afsluit. Eerder gaat dat niet open. De schijnbare triomf is. Die zou Gods volk ook moeten leren kennen. En dan is het in de waarneming zo dat het niet schijnbaar, maar dat werkelijk de duivel het gewonnen heeft in de hart. En zegt de Heer, ik geloof dat de hemel over me heerst. En dat ik een prooi ben. Een prooi voor eeuwigheid dat ik in zijn hand zal pakken. Want ik denk, als je nog nooit waargenomen hebt, mensen, dat je de duivel toegevallen bent. En dat je nou nog niets er kunt tegen inbrengen. Dat je bevrijden kan, dat je dan nog veel in je eigen kracht gevochten hebt. Maar dat je nog niet ontdekt bent aan je eigen machteloosheid tegen. Want Petrus werd gewaarschuwd. Die meende, hij zou Christus niet verloochenen. Al zouden ze ook u alle verlaten, zegt hij, dan doe ik het toch nog niet. Nee, hij zou het niet doen. De Heer Jezus kon wel op hem rekenen. Maar wat zegt de Heer Jezus tot Petrus? Hij zegt, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de taart. En als je nou op dat zift komt, dan zou je wel niet meer kunnen geloven. En toch zou je niet afvallen, want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Kijk, en dat is nog zo'n stuk om dat te leren. Als de duivel schijnbaar triomfeert in je hart, om dan te geloven dat er eentje in de hemel is die voor je bidt dat dat niet ophoudt. Ik denk dat het voor de christen, in Bunyans christenreizen, toch wel een groot wonder was. Toen hij aan de voorkant dat vuur zag branden. En iemand die er allemaal water in wierp. Hij dacht, dat vuurtje gaat uit. En toch bleef het branden. Daar begrijp ik niks van, zeg. Allemaal water in het vuur gooien. En dat het toch niet uitgaat. En uitlegger die nam hem bij de hand. En toen liet hij hem er eens achter kijken. En toen zag hij achter de muur, zag hij iemand staan met een kan met olie en die wierp olie in het vuur. Kijk, zegt de uitlegger, daarom blijft dat nou branden. Maar dat is een heilgeheim om er eens achter te kijken. Psalm 25 lezen. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, de vrienden van de Heer Jezus, na zijn vreeverbond getoond. Dus dat moet je getoond worden, anders kom je daar niet achter. Dat gaat niet meer beredenering. Dus nou kan je soms wel voor de waarheid zijn, Maar om er nou eens achter te kijken, door de Heilige Geest er eens ingeleid te worden, dan staat er, die gekomen zijn, dat is die in je hart komt, is het ook zo, die gekomen zijn, die zal u in de waarheid leiden. Ge zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En anders dan werk je zelf met de waarheid in eigen in de ruimte. Maar dat is de waarheid niet. O, God werkt zijn volk met de waarheid in de ruimte. En dan hebben ze zelf zichzelf in de engte gewaarheid. Ze meenden dat ze wel in de ruimte zouden komen als ze het zo deden of zo deden. Wat prachtige voornemens dat ze ook hadden. Ze dachten vast en zeker, als ik zo werk, dan kom ik in de ruimte. En dan moesten ze het eerlijk weer beleiden. En zei ze, heren, ik heb wel gewerkt, maar net van je af. En dan zit ik weer vast. Alweer verkeerd, niet verkeerd, maar verkeerd. En waarom doen ze het iedere keer verkeerd? Omdat ze verkeerd zijn. Uit het hart zijn de uitgangen des levens, mensen. En je moet maar denken dat je in dat opzicht, tenminste ik wel hoor, onverbeterlijk ben hoor, je leven lang. Onverbeterlijk kom je eruit. Dat kan een mens niet begrijpen. Die nog een vurige heilsoldaat is. Die nog veel vrienden voor de Heer Jezus werd. Die begrijpt niks van zulke praat. Niks ervan. Je zou wel zeggen, dat is een zorgeloos mens. Och, ik neem ze dat niet kwalijk. Ik heb dat ook wel eens gedacht vroeger. Van dat oude, onechte volk van God. Ik dacht, ze zijn toch wel van ver van God afleven. Ze zijn toch wel een beetje zorgeloos. Ik ga hem vast voornemen om dat niet te doen zo. Maar och, wat moet je erachter komen, vrienden. Dat wat de bruid zegt, trek mij en we zullen nu nalopen. En dat je zelfs uit de betrekkingen op God, de geloofsbetrekkingen op Christus, dat je nog niet na kan lopen, dan loop je nog weg. Dan hou je nog niet op de plaats. Och, de ware ontdekking, die leert de mens wat van verstaan, wat de Heer Jezus zegt, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft een trek heeft. Altijd heerlijk het werk Gods. En dan pas de oefening des geloofs. En dat wordt nooit anders. Want de Bijbel zegt het niet anders. Dit is uw uren en de macht der duisternis. En daarom schijnt het. En zal Gods volk het ook inleven. Dat het iedere keer in elke oefening een verloren zaak wordt. Als de Heer Jezus zich overgeeft in de handen van de macht der duisternis. Dan is dat verloren. En als de machten der duisternis zo tekeer gaan in je ziel, zeg dan maar eens dat je behouden wordt. En zei ze, Heer, dat is voor mij verloren. Ik kan er niks meer van bekijken. Dat is in de stand van het leven. En dat gaat statelijk precies zo. Dat gaat altijd op het verlies. En daar werk je nou altijd hard tegenin. En weet je wat ze nou tegenwoordig zeggen? Dan zijn de mensen veel slimmer, niet wijzer, maar veel slimmer. Dan zeggen ze, kijk, als je nou op het verlies aangaat, dan gaat het te winst. Maar dat kan Gods volk niet bekijken. Dacht je dat dat volk van God dan winst kan krijgen als ze niet anders als verlies inleven? Daar zien ze niks van. En zei ze, Heer, gaat niet goed met mij. En waarom gaat het niet goed? Wel, zei ze, Heer, gaat op verlies aan, gaat op ten ondergang aan. Ik geloof dat de duivel het wint in mijn haar. Nu ben ik toegevallen. Nog mijn eigen schuld ook. Daar komt niks meer van terecht. Kijk, en weet je wie je dan nodig krijgt? Dan krijg je de middelaar nodig. Dan kom je zonder de middelaar er niet meer uit, hoor. Dit is uw uren en de macht der duisternis. Die schijnen te triomferen. Maar God het dan niet meer. Wat God in het paradijs had gezegd. Hè? Dat toch dat Satan, vrouw, de Satan de kop vermorzelen zou. Ja, dat God nog wel. Maar ik zeg strakjes al. Als je nog een belofte kunt bekijken, dan gaat God hem nog niet vervullen. En zolang die niet vervuld wordt, mensen, hoe moet je dan denken dat je eruit komt? Dan kun je zelf niet met je werken. En je kunt er wel eens hopen op hebben. Ja, die hopen die wordt wel eens gesterkt in de ziel van Gods volk, hoor. Dat is wel eens een hopend volk, waardoor ze niet omkomen. Maar hier is juist, ik word zo gewaar. Dat ik onderscheid moet maken tussen hopen en hulpen. Je hebt sommige mensen die zeggen, ik ben niet zonder hoop. He. Maar dat ze zeggen, Heer, ik ben nog wel zonder hulpen. Je mag nog geholpen worden, ook ter bekwame tijd. En dat doet God niet op mijn tijd, maar dat doet God op zijn tijd. Daarom werd het zulke zaak voor de apostelen. schijnbaar triomfeerde de duivel. En werd het voor de Heer Jezus en voor hen een verloren zaak. En waar zou het vast gezeten hebben? Ze zaten zo vast, ze konden niet geloven. Dat de Heer Jezus, ondanks zijn overgave, ondanks schijnbaar dat de duivel triomfeert, dan kon ze niet geloven dat het toch goed ging. Dat kon ze niet bekijken. En ik denk dat Gods volk dat van achteren ook moet leren bestaan. Als God ontdekkende, als breken de wegen met de mens gaat houden, dan zei ze, heer, maar ga niet goed met mij, hoor. Voor hem geloof ik dat nog wel, zie. En voor die knecht en voor dat kind van God, dan kan ik het wel geloven. Maar dat het nou bij mij zo moet gaan, nee, daar geloof ik niets meer van. Zo zit dat volk van God aan te kijken. En dan moeten ze zo leren dat het niet uitkomt wat ze soms gezongen hebben aanvankelijk. En wat zongen ze dan? Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En eigenlijk zal in het zaligst oor van Sion haast voor God verschijnen. Ja, toen gingen ze vast naar de hemel toe in die tijd. Maar als het nou van kracht tot kracht achteruit gaat, dan kun je zo gemakkelijk niet meer geloven dat je komt. Daarom kun je zo indenken dat Bunyan het zo kostelijk teken deze christenreis. He. Dat de jongen hopende, die zegt, broeder, ik zie de poort, ik kon er nog wel doorkijken. Maar die haarnaste christen, die was te zwaar om er door te kijken, die zonk in de rivier. En zo gaat het nou met dat geoefende volk. Daar komt veel meer onder de beproevingen als die eerst beginde in de genade. Die zouden dat niet kunnen dragen op die tijd. Wat handelt een Heere wijs? Want als hij niet beproevingen gaf tot een einde toe. En ze zijn niet gemakkelijk voor vlees en bloed hoor. Ik hou er tenminste nog niks van. Maar hij ziet nut wel eens van achteren. Als God geen beproevingen, geen verdrukkingen gaf tot een einde toe. Dan vliegen we er zo bovenuit. En je doet precies als de verloren zoon. Met het kapitaal van zijn vader bracht hij het erdoor. Totdat hij bij de varkens terecht kwam. En hij begeerde nog de draf van de zwijn. En niemand gaf hem. Zodra de Heer je maar eventjes geeft. Een klein beetje ruimte voor je vlees krijgt. Dan loop je dadelijk weg. En daarom behaagt het God. Om zijn volk in zulke wegen te oefenen. Ja, ze zijn nou geloof ik dat de duivel schijnbaar triomfeert. Nou weet ik er niks meer van. Een uren van de macht der duisternis. Zo schijnt het. Want de Heer Jezus gaf zich over om te lijden en te sterven. Wij zijn een uren van lijden voor de middelaar. En dat lijden dat overkwam de middelaar niet onvoorziens hoor. Want die heeft zijn volk gekocht niet met de prijs van vergankelijke dingen, zilver of goud, maar met de dure prijs van zijn aartsbloed. Reeds van eeuwigheid is dat vastgelegd. Hoort maar, ik zal u het bewijs. Handelingen 2 vers 23 staat. Deze door de bepaalde raad en voorkennissen Gods hebt gij door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dus wat de middelaar overkomt, dat overkomt hem naar Gods eeuwige bepaalde raad. En wat zegt de middelaar er zelf aan? Dan toont hij de noodzakelijkheid van zijn lijden. De Emmausgangers in Lucas 24. O, onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Dat kan toch niet anders, wil hij zeggen. Daar was een uur van lijden voor de middelaar. En toch, dat we er eens erg in mochten hebben. De Heer Jezus leed niet gedwongen. Ze hebben hem wel gebonden, maar het was niet nodig, want hij liep toch niet weg. Indien gij dan mij zoekt, zegt hij, zo laat hem deze heen gaan. Hij gaf zich vrijwillig op. Wat zegt de zaaier ervan? Zegt ervan, ik geef mijn rug degene die me slaat en mijn wangen degene die mij het haar uitdrukken. Wat was de Heer Jezus geweldig. De ijver van uw huis heeft mij verteerd, zo lees ik in Psalm 40. Dat was het nou. Dat de Heer Jezus zo vol heilige ijver was voor zijn kerk. om ten eerste God in zijn deugden te verheerlijken, ten tweede zijn volk zalig te maken van hun zonden. Daarom liep hij niet weg. Daarom zegt hij, dit is uw uur en de macht der duisternis. En dat was zijn uren om te lijden. Hij heeft geleden van zijn geboorte af, hoor. Maar op dat eind van zijn leven is dat zeer bezwaard geworden. Denk maar aan Gethsemane. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Dat zielenlijden van Christus, dat is nog veel zwaarder geweest dan zijn lichamelijk lijden. Als je over het lichamelijk lijden spreekt en je stelt het een beetje dramatisch voor, dan zouden sommige mensen er nog medelijden mee krijgen. Want ik lees dat de vrouwen die hem volgden, dat ze geweend hebben. En toen zegt de Heer Jezus, weent niet over mij. Zie wel dat ze er nog over weenen. Weent niet over mij, maar over u en over uw kindertjes. Zeg. En waarom weenden ze? Ach, ze hadden de Heer Jezus er niet voor over om te laten lijden. En om de dood in te gaan. Nee hoor, daar moesten ze niks van hebben. En ik denk dat Gods volk de Heer Jezus er ook niet voor over heeft. Dacht je dat ze die kwijt wil als die zich in zijn hart geopenbaard heeft als de levensvorm? En als die de woorden des eeuwige levens spreekt en dat ze hem dan kwijt wil, dat hij in de dood voor hem gaat, in de waarneming van de ziel, dan zei ze, Heere, ach, dat je toch nooit vertrekken mocht van, want dat kan je niet missen. Ziet maar bij de Emmausgang, wat zagen ze van dat lijden, van de noodzakelijkheid ervan, toch niks. Ze zeiden onder elkander sprekende, waar de Heer Jezus zegt, wat overlegt gij onder elkander? Wij zouden zeggen, waar heb je zo druk over? Ze zeiden, zijt gij dan een vreemdeling in Jeruzalem? En weet u deze dingen niet die er geschied zijn? Dat Jezus van Nazareth, een profeet, krachtig in woorden en werk voor al het volk en ook voor God, dat nou onze oversten hem genomen hebben. En die hebben hem aan het kruis gehecht en gedood. En toen is hij begraven geworden. En nou is het de derde dag dat deze dingen geschieden. En met andere woorden, nou is je nog dood. En nou voor ons hopeloos. Zo stonden ze nu bij. Zeg nou eens, wat voor noodzaak zagen ze van het lijden van de Heer Jezus. Toch niet? Toen Christus ze toesprak. Toen zeide hij, o gij onverstand. En trage van hart om te geloven. Dus waar zat het vaak? Ze kon niet geloven dat dat nuttig was. Hij had het ze toch gezegd. Christus had toch gezegd tot apostelen ook. Het is u nut dat ik weg ga. Anders kan de troosten niet komen. Maar als je nou van iemand veel houdt. Dan geloof je toch niet dat dat nuttig is dat hij weggaat. Dat geloof je toch niet. Wat wil je bijhouden? Daar geloof je niks van. Je dacht dat het nuttiger was als die bij je bleef. En toch, ontberen doet waarderen. Moet het eerst missen om te waarderen. Mens waardeert niks zolang als je het nog heeft. Dan moet je nou achterkomen in je leven. Dat is geestelijk zo en dat is ook in het natuurlijke. Je waardeert niks mensen zolang het hebt. Dan ben je bezittend mens. Maar zodra als je het gaat missen, dan kom je erachter. Job zegt, och dat ik ware als in vorige dagen, want toen was het me beter dan nu. Kijk, toen dacht hij aan de vorige tijd. Toen ging hij het waarderen, wat hij had. Voor nu ging hij nog in de weldaden op. En daarom moest hij in zulke beproevingen om van de weldaden eens afgebracht te worden en des te nauwer nog verbonden te worden aan de Heer. En dat is nou bij Gods volk iedere keer. Dit is uw uren. En dat was een uren van lijden voor de middelaar. Door God bepaald. En die overkwam hem niet onwetend. Had hij er niet steeds van getuigd? Bouwt deze tempel op. En breekt hem af. Zegt en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En had hij niet gesproken in Matthäus 16 vers 21. De zoon des mensen. We gaan op naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van zondaren. En ze zullen hem bespotten, geeselen, kruisigen en tenslotte doden. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. Ja, hij had het wel gezegd. Maar daarmee zagen de apostel het nut van zijn lijden nog niet in, hoor. En nou wordt ons in deze tijd nog het lijden van Christus verkondigd. Dat lijden door God bepaald. En dat hij in zonderheid in zijn ziel, maar ook in zijn lichaam lijden moest. Om aan het recht van God onder de toorn Gods te betalen. Want Sion dat moet door recht verlost worden. En de wederkeer door gerechtigheid. Maar wat voor nuttigheid zien we daar nou in? Daar moet de mens niks van hebben. Schuld maken, dat gaat ook zo makkelijk. Maar de schuld betalen, daar moet je niets van hebben. Je moet maar eens zien hoe gemakkelijk dat de mens, als hij wat waren voor zijn levensonderhoud nodig, hoe gemakkelijk dat hij ze haalt. En je werd dan zeggen, ja, ik kom alweer eens wat halen, want ik heb weer behoefte daar en daar aan. Maar als het betaald moet worden, dan zit het niet zo makkelijk. En vooral niet als je niet toereikend bent om het te doen. Als je nou niet hoeft te betalen, dan gaat dat nog wel. Want dan word je daarmee niet gewaard. Maar als je nou moet betalen, en kan niet betalen. Kijk, dan weet je niet meer hoe het moet. Dan zou je naar een ander moeten gaan kijken, die het voor je doet. En daarom, de middelaar die leed, niet zomaar in het wilde weg, maar naar de bepaalde raad en voorkennis God. Niet voor alle mensen, hoor. Nee, hoor. Er staat wel in de Bijbel in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar daar worden niet alle mensen op de wereld mee bedoeld. Nee, helemaal niet. Want de Heer Jezus zegt in Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. Ik weet niet voor de wereld. En daar wordt ook niet die grond waarop wij huizen bouwen mee bedoeld. Maar de mensen op de wereld. Hij bidt dus niet voor alle mensen. En dat bidden, dat is de toepassing van de door hem verworven zaligheid. Zover als dat Christus dus het verwierf, en hij verwierf het voor zijn uitverkoren, zover zal hij het ook vast en zeker toepassen. Daar blijft er geen enkele aan. De uitverkorenen hebben het verkregen, de anderen zijn verhard geworden. Die verharden zichzelf. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die ge me gegeven heeft. De gegevenen des vaders, dat bid je voor. Je moet in alle zaken, zij in het lijden van Christus, zij in de wegen van Gods kinderen en in de bedeling zijner genade, dan moet je de uitverkiezing niet loslaten, mensen. Want dan val je ongeroepelijk bij de remonstrant. Dan ben je onzuiver in de leer. En weet je waarom? Omdat je praktijk al niet meer deugt. Dat is een gevoelig verhaal. Tegenwoordig zeggen de mensen vaak, komt op de leer niet meer op af. Niet. Dan moet je Handelingen 2 vers 42 maar eens lezen. Dan zou ik wel anders lezen. De apostelen die waren volhardende in de leer der apostelen. En in de breking des broods en in de gebeden. Zie wel dat de leer en de praktijk en daar staat de leer nog voorop. Maar nou kun je volharden in het gebed. Maar als je nou volhardt in het gebed tegen Gods woord, dan ben je verkeerd. Dan zou Jacobus zeggen, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet omdat je kwalijk bidt. Dus dan moet je goed acht op geven als je bidt dat je overeenkomstig Gods woord bidt. Maar dan spreekt niet. Als je niet naar het woord is, zegt de Heer, dan zal het geen dageraad hebben. Jammer. Die godzalige man of die vrouw, die zegt het toch ook wel dat het zo waar is. Ja, dat kan best dat de godzalige vrouw of een godzalige man is. Daar zeg ik niks van. Ik geloof dat Job dat ook was. En ik geloof van Petrus dat ook een godzalig mens was. En van Abraham geloof ik dat ook. Maar ik heb toch wel eens gelezen in de Bijbel. Al heb ik er hoge achting voor die mens. Dat ze gedurig toch ook openbaar kwamen dat mensen waren. En ik geloof van Elia dat ook een godzalig mens was. Maar ik heb ook wel eens gelezen dat hij erg moedeloos was. Kijk, dat kwam niet van zijn godzaligheid. Dat kwam van zijn eigen. En van Petrus lees ik dat hij godzalig een apostel was. Maar dat hij toch op zijn tijd nog fijn kwam. Zie wel mensen, dat er altijd nog meer zonden in een mens zit als genade. Dan heb je mensen die denken dat ze meer genade hebben dan zonde. Maar dat is niet waar hoor. Dat is zelfbedrog. Ook de ontvangende genade. Dan kan een mens zijn eigen zo hoog hebben. Dat hij denkt, nou heb ik meer genade dan zonde. Maar oh, dan zou je erachter moeten komen. Als je nou eens 2% genade hebt, dan heb je nog 98 van je eigen. En dat is allemaal zonde, mens. Want al wat uit het geloof niet is, zegt Gods woord, dat is zonde. En al is het dat je genade hebt, dan is genade nog geen bewaarmiddel, hoor. Dat zie je toch wel bij de apostel, weet je. Behalve Judas geloof ik dat ze allemaal genade hadden. Judas is wel openbaar gekomen dat hij geen genade had. Maar konden nou die apostelen met genade de eigen bewaren? Toen de Heer Jezus zich tot de kruisdood overgaf en uitriep, dit is uw uur en de macht der duisternis. Dan lees ik ervan, toen de Heer Jezus gegrepen en gebonden en weggeleid werd, dan staat er, toen vluchtten alle discipelen hem verlaten. Zie het nou wel, als van die apostelen moest komen en als van mij moet komen en als van Gods volk moet komen, dan komt er van Gods kerk net terecht, gemeentje. Maar werkt God dan niet middelijk inderdaad? Heeft de apostelen als middelen willen gebruiken. Maar niet als grondslag, als fundament voor de kerk, dat is de middelen alleen. Dus nou de middelen te waar te nemen en niet op de middelen te steunen en het van de middelen te verwachten. Dat is nou de rechte weg. Dit is uw uren en de macht der duisternis. Oh, als God die toelaat, dan denkt Gods volk zo menigmaal. Dat gaat op ten ondergang af. En dat de Heere dat nou toelaat, dat zijn volk er buiten valt. Maar dat is zo'n stuk waar we ons leven lang voor nodig hebben om er wat van te leren. Dat een mens met al zijn beste bedoelingen in elke oefening er buiten gezet moet worden. En dat wil hij nou net niet. Maar hij bidt toch wel eens of God hem erbij te zetten mag. Jawel, zo bidt hij wel hoor. Jawel, dat heb ik al vaak mensen horen doen. Kinderen gewoon. Heren, wil je er ons nog eens buiten zetten en we mochten er nog eens buiten vallen. Maar weet je wat ze dan bedoelden? Niet er buiten te vallen, maar erin te vallen. Dat bedoelden ze. Kijk, dat kon ze zelf niet bekijken. Maar dan was er eentje die kon dat wel bekijken. En dat is de Heer Jezus. Die bekijkt dat wel. Dat je laag in je mond kunt beleiden en dat je in je hart 300 meter zo hoog kunt zitten op de Eiffeltoren van Parijs. Dan beleid je het wel laag, maar dan zit je hoog. En je moet niet denken, al valt de regen op de bergen, dat daar lang wat groeit, want dat loopt er altijd af. Het water loopt nooit naar de boven, naar boven naar de bergen, maar het loopt altijd naar beneden. Van de heuvel naar de dalen toe. En daarom brengt God zijn volk altijd in de laag. Dat kun je zo waarnemen. Daarom, dit is uw uren en de macht der duisternis. Wat moeten die apostelen leren? Hè? Dat ze nou niet een levende Jezus altijd bij de konden houden. Maar dat hij voor hun, in hun plaats, als borg, want het lijden van de middelaar is plaatsbekleden. Dat hij in hun plaats dood in moest. En moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan. Hij kon de heerlijkheid niet ingaan zonder te lijken, zonder de dood in te gaan. En waarom niet? Vanwege het recht God kon dat niet. Want God kan van zijn recht niet afstaan. Nee. Nooit, want dan houdt hij op te bestaan. Gods rechtvaardigheid, dat is God zelf. Gods heiligheid, dat is God zelf. Dus als God zijn rechtvaardigheid zou moeten verloochenen, dan moet hij zichzelf verloochenen. Dan houdt hij op te bestaan. Dan is je net als een zondig mens. Dus dat kan niet. En dat kan de Heer Jezus ook niet. Want daar lees ik van, hij is gisteren en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid. En daarom kost het net een hele mens. Moet door Gods genade die mens zich verloochenen. Want God verloochent zich niet, die verandert niet ook. Dan kun je er wel aan werken, of je door je gestalte de Heer niet proberen kan te veranderen, mensen. En als je dan 25 jaar bezig bent, dan zul je toch ervaren dat het nog dezelfde is. Ik de Heer, word er niet veranderd. Zo lees ik het in Malachi 3 vers 6. Daar verandert u niet in. Echt niet. En als je nou eens vallen mag door Gods genade, dat je het verliezen mag. Kijk, eerst heb je tegen die onveranderlijkheid God. Heb je tegen je vochten en gestreden. Maar hij was onveranderlijk in de handhaving van zijn recht. In onveranderlijk in de handhaving van zijn waarheid. In de handhaving van zijn toorn en gramschap. Dan vecht je er tegen. En als God dat nou eens open tegen haar, dan zei hij, nou ben ik toch blij dat God onveranderlijk is. Want als God veranderlijk was, dan waren de kinderen Jacobs, maar ook mijn arme zielen lang verteerd. Want dan bleef er niks over. Daarom hebben die apostel dat nou van achteren moeten leren. Het nut van het lijden van die gezegende middelaar Gods en der mensen. De mens Christus Jezus. O, wat hebben ze geleend. Toen Christus geleden had aan het kruis. Er stonden al zijn bekenden van verre. Daar moet men niks van hebben. Als je brood uit hebt, dan staat er kort bij. Maar als je lijdt en gaat sterven, dan lees ik al zijn bekenden stonden van verre. Ik lees alleen van Maria dat ze wat dichterbij stond en van Johannes. Die moesten het van dichtbij meemaken. Zoon, zie uw moeder. Vrouw, zie uw zoon. Dus er stonden er maar twee kort bij. Maar de rest was allemaal op de achtergrond. En die hadden allemaal gezegd, we zullen ons leven voor je zeggen. Zie je nou hoe blind dat de mens is voor het kruis van Christus, dat dat noodzakelijk is, dat verzoening van de schuld. En dat dat nou alleen kan, als de middelaar het zelf werkt, dat nou al Gods volk naar buiten valt. En zo is het ook in de oefening wel het geloof. Onze ogen gaan voor het lijden van de middelaar niet open, zolang als we nog goed bekeerd zijn. Zolang als we nog een christen zijn, dan gaan onze ogen voor de Christus niet open, mens. Dan moet je iedere keer in je hart, in de waarneming van je ziel, een verloren mens voor God worden. Niet dat je een oog voor de middelaar en voor zijn lijden en voor zijn dood geopend wordt. En ik verzeker je, als God het voor zijn lijden en voor zijn dood is gaat openen, dat je niet slapen zult vanwege een kommer. En nog veel groter wordt het, als hij zich het levend vertoont aan je ziel, dat hij niet in de dood is gebleven, maar dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. O, dat Christus nou naar zijn ziel in de hemel was. Want vader zegt, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat zijn lichaam het graf. En nochtans zijn godheid met beide verenigd. Als dat heilgeheim is voor je ziel geopenbaard wordt, dan zegt de dichter, als ik dat wonder vatten wil, dan staat mijn verstand vol eerbied stel. In Psalm 16, en ook in Handelingen 2 wordt de vervulling daarvan ons verkondigd. Gij zult niet toelaten dat u een heilige de verderven ziet. Christus heeft geleden niet als een boosdoener, maar die heeft als een heilige geleden. Zonder zonde is hij al borg onder het recht van God en onder de toren van God verbrijzeld geworden. O, want het behaagde God om hem te verbrijzelen. Onder de eeuwige toren Gods is hij verbrijzeld geworden, mensen. En als God dat nou eens open laat vallen voor je arme ziel. En zei, oh God, wat heb u toch een liefde gehad. In het schenken van je eeuwige zoon. Van de zoon van je eeuwig welbaar. Maar wat word je dan een vijandschap in je ziel gewaar. Dat je nou niks anders hebt als vijandschap tegen God. Want dan zul je toch gewaarder iets van worden. Die God een weinig oefening en ontdekking daarin schenkt. Dat ze nou als vijanden met God verzoend moeten worden door de dood zijn zoon. En hoe meer nou de dood van de zoon van God in je hart geopenbaard wordt, hoe meer dat God aan de andere zijde je eigen vijandschap daartegen openbaart. O, het zijn pijnlijke oefeningen om dat te leren. Want hij leeft toch als worg en middelaar en hij leeft voor vijand. En daarom komt die liefde van Christus zo openbaar, dat hij niet voor zijn gelovigen, maar dat hij voor vijanden zichzelf in de dood overgegeven. O, dat hij zich als het ware onderwierp van de machten der duisternis en nochtans erover triomfeerde. Dat moesten ze van achter leren. Daarom was het, en dat brengt me tot mijn derde hoofdgedachte met het oog op de tijd. Daarom was het zo voor de discipelen een uren van beproeving. De machten der duisternis die schenen te heer. Dit is uw uren, zegt de middelaar, en de macht der duisternis. En ik had ze zomaar over. Aan Judas en aan die hoofdman en aan die overpriesters. We lezen ervan, de hoofdmannen van de tempels, overpriesters, ouderlingen, die waren uitgegaan met zwaarden en stokken tegen hem als tegen de moordenaar. En dan gaven ze zich zomaar aan over. Wie kan nou zo'n middelaar begrijpen die zich zomaar overgeeft? Nee, daar konden ze niks van vatten. En Petrus nam het zwaard en sloeg Malchus zo een oor af. En we lezen ervan dat al de discipelen op de vlucht gingen. Daar gaan ze. Ja, een mens kan wel eens een held als geloof schijnen. Maar als er op aankomt mensen, dan ga je allemaal op de vlucht hoor. Dan is er maar één waar je van houdt. Dan weet je wie of dat is, dan weet je uit. Dan kom je eigen liefde lelijk voor de dag als het op de proef komt. Ben je wel eens aan je eigen liefde ontdekt geworden, mensen? Als God je lang op de proef stelde. En ze wat gewaar geworden zijn. Dat je niks overhield als eigen liefde. Dat je eigen was toegevallen. De duivel toegevallen en je eigen toegevallen. Daar staat nou in Job 31 vers 33. Terwijl ik niet was als Adam, zegt hij, door eigen liefde mijn misdaad verbergen. Dus Job was als zijn eigen liefde ontdekt geworden. En uit je eigen liefde komt je eigen eer te zoeken, je eigen gerechtigheid op te richten, je eigen kracht te handhaven, voor je eigen zaak vechten. En dat is toch zo'n zwaar werk, want je wint er niets mee. En dat weet je nou wel hoor. En een mens die weet soms dingen, dat zegt, dat is nou heel niet goed voor me, toch kan ik ze niet laten. Waarom niet? Omdat je onder de heerschappij en onder de macht van de zonde en van de duivel staat. Daarom kan je het niet laten. Zie, daar zit het in, ook bij Gods volk. En al de ontvangene genade is ontoereikend om nou ene zonde onder te dragen. Nee, dat kon Job niet en dat kan Gods volk ook niet. Geen eentje hoor. En daar was zo'n scherpe beproeving voor de discipelen. Dat de Heer Jezus zich overgaf om gekruisigd te worden. En die apostelen die gingen allemaal op de vlucht. En dat ging steeds verder. Bij het kruis stonden al zijn bekenden van ver. En als hij gedood is geworden en begraven, toen waren ze nog een beetje verder verwijderd. Toen lees ik van de apostel dat ze met de deur op slot zaten. Om de vrezen der Joden. Zo benauwd hadden ze. Ja, ja, je moet eens goed gesteld zijn in je hart en denk je, nou kan ik wel martelaar worden. Maar als de Heer Jezus gekruisigd wordt en je hebt geen geloof, mensen, dan zit je met de deur op slot, omdat je geen zekere theater. Daarom zoek je de verzekering met de deur dicht. En wie was er de eerste na de opstanding die de deur opende, die de discipelen op slot gedaan hadden? Toen kwam hij en de deuren die werden zo door hem geopend. Daar was voor de Heer Jezus geen belang om de deur te openen. Er was dus een leraar die zei, als je het niet gelooft, dan kan God het niet doen. Zeg, dan ben ik toch blij dat ik een andere God heb leren kennen dan jij. Dat moet je verklaren, zeg. Zeg wel, dat is heel eenvoudig. Jij wil dus zeggen dat Zacharias eerst geloven moet en dat God anders niet bij hem komt. Maar dan komt hij nooit hoor. Maar Zacharias heeft 9 maanden stom over de wereld gelopen en ik wil echt geloven. Niks meer. En hij was rechtvaardig voor God. Dus hij was hoefend mens, maar ik kon toch niks meer geloven. En hoe is het dan geopend geworden, zeg ik ze wel. Er staat niet dat hij eerst geloofde. Maar er staat dat God hem met een heilige geest vervulde en dat hij toen geloven kon. Dus eerst het werk God en dan het geloof bij Zacharias. En jij zegt van eerst het geloof. Toen weet ik niet meer. Zeg, en dan moet je eens lezen van Sarah. Ze zegt, maar ik ga hem dat niet geloven hoor. Dat ik over een jaar een zoon zal hebben. Nee, daar geloof ik niks van zeg. Want ik ben oud. En Abraham is ook oud en welbedacht. Dus dat kan toch niet? En volgens u zou Isaac dan niet geboren worden. Want dat ongeloof is zo erg, zei hij, dan kan God het niet doen. Ze nou, dan ben ik blij. Een andere God dat leren kennen, die verbreekt gedurig het ongeloof in mijn hart en dan doet hij toch. Maar als ik het niet geloven kan, dan heb ik de troost er niet van. Maar de zaak die gaat toch door, die werkt God wel uit. En Thomas dan, de Heer Jezus, die kon niet opgestaan zijn, zegt Thomas, geloof er niks van. Want de vrouwen die zijn naar het graf geweest en die zeggen dat hij leeft. Nee hoor, zegt Thomas, maar daar geloof ik niet van hoor. Dan moet ik eerst mijn vingers steken in het tekelen van de nagel. En mijn hand steken in zijn zijde. En dan zal ik het geen zin geloven, zeg. Als zeggen jullie het nou allemaal, dan geloof ik het nog niet. Zie het nou, Thomas was standvastig in zijn ongeloof hoor. En toen de Heer Jezus kwam, Thomas zegt, die kom eens hier. En wees niet ongelovig en geloof. Wat zegt Thomas toen, ik geloof er niet van. Mijn Heer en mijn God, zei, toen loopt niet dadelijk. Toen deed er niks aan. Toen ging het vanzelf. Dus nou is het voor mij eeuwig onmogelijk om te geloven. En als de Heer het werkt, dan hoef ik er niks aan te doen. Dan gaat het zomaar vanzelf. Maar daar zit ik nog net mee. Ik probeer zelf altijd eraan te werken. En dan kan ik niet geloven. Want niet die werkt, zegt de apostel, maar die gelooft. Oh, dan moet je met je werken uitgeschakeld worden, mensen. En dat is nou net hetgeen waar je vijandschap tegenin komt. Je wilt wel werkende behalen, maar niet gelovende. Geloven dat je er eentje van bent, dat doen de huichelaars ook wel. Duizenden geloven dat ze erbij horen. En dat ze niet zullen ingaan. Die zijn er duizenden op de wereld. Maar met dat zaligmakende geloof. Je op de Heer Jezus te verlaten. Als een arme. Oh, wat wordt het gewaar. Dat arme volk van God. Dat Paulus gelijk heeft toen hij schreef. Uit genade zijt gezalig geworden. Door het geloven dat niet uit u. Dat is Gods gave. Die apostelen werden beproefd. Ze zaten met de deur op slot. En van achteren moesten ze toch zeggen, het is toch weer goed uitgekomen. En dat lag niet aan hun geloof hoor. Nee, als het aan hun geloof gelegen was, het niet goed uitgekomen. Maar de Heer Jezus die volhardde erin. Die heeft volhard, want toen hij van de doden was opgestaan, wat deed hij toen? Toen ging hij zijn apostelen aan de avond van de opstanding al opzoeken. Ze zaten met de deur op slot en benauwd hadden ze. Ze zochten de Heer Jezus niet meer. Waar ze hem gezocht hebben, daar waren ze niet te vinden. Sommigen waren naar het graf gegaan, dan kon ze hem ook niet vinden. Wat zoeken de levenden bij de doden? Maar de Heer Jezus die ging ze zelf opzoeken. En toen kregen ze in te leven. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. En tot dat volk dat mij niet zocht, heb ik gezegd, ziet hier ben ik. Kijk, dat is nou de weg die God houdt. Komt iedere keer zichzelf een openbaar. En dan pas kan dat volk van God geloven. Hij moet niet omdraaien, dat willen ze in onze dagen. Eerst het werk van de mens en dan het werk Gods. Ik doe niks af van zijn plicht. Hoor. We zijn verplicht om te geloven al wat God zegt. God is waardig en wij zijn verschuldigd. Dus de verantwoording van de mens, daar hoef ik niks aan af te doen. Die handhaaft God wel. Dit heb ik gevonden dat God de mens recht gemaakt heeft. Dus hebben vele wonden gezocht. Dus er zou geen mens zich kunnen verontschuldigen vanwege zijn ongeluk. Daar gaat het niet over. Dat willen ze je voorwerpen, maar dat nou leren in je hart, dat het nou net zo eeuwig mogelijk is om te geloven, nog één keertje, als met je hand aan de hemel te komen. Dat gaat ook niet. Kijk, zo moet nou Gods volk dat leren. Dat niet uit u, maar dat is Gods gave. En die dat nou veel gelooft, dat het geloof, ook de oefening en de vruchten daarvan, dat niet uit u, maar Gods gave is, die kijkt veel naar boven en zegt, ach heren, schonkt gij mij nog eens een keertje de hulp van uw geest, dan mag ik nog eens een keertje geloven, want anders kan ik het nooit. Dus dat maakt geen zorgeloze mensen, wat je leert. Vast niet. Dat maakt bedelaars aan Gods genade troon. Daar zullen ze toch weinig van leren verstaan, met het oog op de tijd wat er staat in Psalm 72 vers 7. Noodrechtige zal hij verscholen. Aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En wat er verder volgt, zingen we dat nu. Psalm 72, het zevende vers. Dat is de vraag, mensen, waar het weer op aankomt. Wat kennen wij nu eens van die schijnbare overwinningen van de vorst der duisternis? Dan kun je het maar niet bekijken altijd dat de duivel het verliest. Want die gaat om als een briesende leeuw zoekend wie naar zijn mogen beslinden. En u en ik, we zijn hem toegevallen. En om dan te geloven dat hij het toch niet van ons winnen zal, heb je toch wel een geloof van boven voor nodig, dacht ik. Als je de machten van de duivel in je hart gewaar wordt, ik weet niet of jullie daar wel eens last van hebben. Hè? Als je slaapt, dan voel je er niks van, nou je dood bent ook niet. Maar als je levend mens ontmoet, je zal toch wel eens gewaar worden dat de machten van de duivel in zijn hart gedurig opkomt. En dat is jouw God. Nou ben ik niet opgewassen in die strijd. Ik word gewaar dat ik een slaaf van de vorst der duisternis en van de zonde geworden ben. En hoe moet je hem dan overwinnen? Dus dan is het schijnbaar verloren. En wat zal dat uitwerken in de ziel van zulke ondertig? Niet werken, maar bedelen. Hij zei, ach, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op een paan te leidsman strekken. Dat je die hulpen die je bij die held besteld hebt, dat je die nou eens zenden mocht uit het heiligdom. Want ik word gewaar, zegt zo'n ziel, dat ik nog niet één goddeloze gedachte in mijn ziel overwinnen kan. Dat ik nog niet eenmaal een rechte strijd tegen de vorst der duisternis strijden kan, tenzij dat de hulpen van boven van Christus in mijn ziel geschonken wordt. Niet om achter je onmacht te schuilen, mensen, want dan kun je er wel bij slapen. Maar als God je je onmacht doet inleven, dan krijg je veel gebedsworsteling aan de troon der genade. En dan waar te nemen, niet met je gebed God te bewegen, maar als een antwoord op je gebed, zijn openbaring te krijgen, dat God over je arme ziel bewogen heeft, nog voordat hij op de wereld was. Dat God al het oog op je had. O vrienden, dan zingt hij zo weg, in aanbidding voor God. Want God die verlost zijn volk met een eeuwige verlossing, en hij doet dat naar zijn eeuwig soeverein, goddelijk welbaar. En als je dat eens opent, dat je nou van eeuwigheid dat volk al lief gehad heeft. Dat is dat ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde, daarom trok ik je met koorden van goede tierenheid. En omdat ik je lief gehad heb met een eeuwige liefde, daarom heb ik ook mijn zoon gezonden. En daarom heb ik hem opgeofferd in de dood des Christus. Ook voor jou, niet alleen voor de kerk, want kijk, daar moet je erg in hebben. Geloven voor Gods kerk, dat kan ik iedere dag. Dan ben ik niet zo bekrompen voor die levende kerk, hoor. Die komt er wel uit, hoor. Daar zou Gods woord toch geen waarheid zijn? De poorten der hel, dat wil zeggen de sterken, de wachten van de hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen, zegt de Heer Jezus. Dat staat vast. Maar weet je waar dat volk nou vaak vast zit? Dan zijn ze hier of ik erbij gehoord. Dat weet ik nou net niet. Dat kan ik maar niet geloven. Spreek gij nog eens tot mijn ziel. En zeg tot haar, zegt die kerk. Ik ben uw heil. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mijn rechte sporen. Kijk dat eigen persoonlijk particulier van God geschonken geloof. Tegenwoordig zeggen de mensen, jullie willen altijd wat bijzonders hebben. Nou je mag van mijn gerust weten, ik heb graag wat bijzonders. Ik hoop geen bijzonder mens te worden. He? Dat bedoel ik niet. Maar dat ik graag wat bijzonders heb. Nou ik wel. Jullie niet? Als je wat bijzonders van God krijgt, krijg je bijzondere genade. Want met alle gemene genade ga ik naar de hel toe. Algemene goedheid waaronder de mensen leven. Maar daar kom je eeuwig mee om, mensen. O, wij bidden u van Christus wegen alsof God door ons vader. Dat je niet moet denken met de goede tierenheid waarmee we hier op de aarde leven. Dat we daarmee zalig kunnen worden. Dat zolang als dat je leeft, maar daar kom je er eeuwig mee om. En dan zullen al de goede tieren, al de weldaden die God gaf in je leven nog tegen je getuigen, mens. Dan zegt hij, die veel gegeven is, van die zal nog veel geëist worden ook. Dat zal toch wat zijn, God te moeten ontmoeten, onder het woord van God altijd geleefd te hebben. En dan niet wederom geboren, niet met God verzoend zijn. O vrienden, dan zou je toch zo zwaar hebben. Maar dat neemt niet weg. Dat het zo noodzakelijk is om eens wat bijzonders te krijgen. Niet waar? Want met het algemene komen we er nooit hoor. Bijzondere genade. En dat gaat niet buiten om Christus. Want de Heilige Geest gekomen zijnde, zegt de Heer Jezus, die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u verkondigen. En Johannes de Apostel had er ook wat van geleerd. Zo hebben wij dan uit zijn volheid ontvangen, genade voor genade. Dus ik ken geen bijzondere genade buiten de middelaar. De kerk niet. Maar nou door genade iets van die middelaar te leren kennen. In de staat van zijn vernedering. Maar dat doet dat volk van God vaak veel weinig. Oh, als de opstanding en de hemelvaart en de zitting van Gods, de rechterhand God bedekt is voor de zielen van Gods kinderen. Dan zullen ze veel bedrukt en wenend over de aarde gaan. Wat zal hun ziel dan het meeste bemoedigen? Wat zullen ze het meeste sterkte voor de ziel uitbekomen? Dit. Waar de Heer Jezus zegt tot zijn volk. Ik leef en gij zult leven. Kijk, dan zullen ze gewaar worden. Niet alleen een doodmiddelaar te leren kennen. Die de schuld voor zijn volk betaalt. Hè, maar ook nog een levende middelaar te leren kennen. Die wat hij door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid betaald heeft, dat hij het ook nog toepassen kan. O, Gods volk heeft niet een dode middelaar, maar die hebben een levende Christus. En daarom waren de apostelen zo bedrukt. Die gingen door zulke diepe beproeving, maar ze konden het niet verder bekijken als de Heer Jezus was dood. En nou is de derde dag, zei ze, dat deze dingen geschiet. Ze zeiden, als je nog dood en nou verloren. Maar als nou die levende Christus weer eens bij vernieuwing in de staat zijn de verhoging aan je ziel geopenbaard mag worden. Dat is nog geen toepassing hoor. Maar dat is een openbaring van die verhoogde middelen. Als je daar eens aan je ziel geopenbaard mag worden. Zo die de dood overwonnen heeft. En een recht tot het eeuwige leven voor zijn kerk verwierf. Of in de hemelvaart. Zo die hemelen doorgegaan is. Om met zijn middelaars bloed dat hij aan het kruis gestort heeft. Voor Gods aangezicht te verschijnen. Of zo God hem is openbaard. Zoals hij zit aan Gods rechterhand. En daar leeft om te bidden om de toepassing. Dat zijn uitverkorenen levend gemaakt worden. Dat zijn volk in de kracht van God zal bewaard blijven. Door het geloof tot de zaligheid. Of dat ze opgenomen zullen worden. Stefanus kreeg er een kostelijke openbaring van. Ik zie de hemelen geopend, zeg je. En de zoon des mensen staande ter rechterhand God. Daar gaf een vreemoedigheid in het aangezicht van de dood. En zeg eens volk van God. Zou je denken dat je het met minder kunt doen? Ik zeg niet van dezelfde mate. Maar zouden wij buiten Christus God kunnen ontmoeten? Ik niet. Echt niet hoor. Met al wat er gebeurd is. Hoe dikwijls dat hij zich openbaart. Al zou die aan je ziel toegepast. Zijn als burg en medelaar kun je God niet mee ontmoeten. Dat is een weldaad. Dat is een kostelijke weldaad. Vele van Gods kinderen zien er naar uit en ze zeggen, dan moet ik meester voor mijn armen zien. En toch zullen ze moeten leren dat ze God niet mee kunnen ontmoeten. Maar waar kun je dan wel mee? Wel alleen met de Heer Jezus. Want Paulus leert het ons. En laten we aan de schrift ons houden. Paulus leert ons door de welke wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan. In dat huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Kijk, dat is nou de zuivere gang. En als Gods volk dat nou gewaar wordt, dan wordt nooit geen grote christen in je leven. En weet je wat je dan krijgt? Er zijn veel vijanden op de wereld. Want als je nog maar een bepaalde groep boven een andere verhebt, dan gaat dat nog wel. Maar als we nou allemaal door de Heer Jezus alleen maar gezaligd kunnen worden, tot een einde toe, dan zult je gewaar worden en zeggen, nou, bij die man kom je er nooit bovenop. Echt. Je komt er ook niet bovenop, mensen. Je komt er alleen maar uit. Want de apostel zegt, wie zijn zij die uit de grote verdrukking komen? Maar zegt niet, wie zijn ze die er bovenop komen? Dat zegt hij niet. Maar wie zijn ze die eruit komen? Oh, het is niet hopeloos voor Gods kerk. Kan zo menigmaal in druk en kruis gaan. Maar hopeloos is het nog niet. Maar God haalt er zijn volk een keertje uit. Hier laten ze er wel eens boven kijken. Dan zeggen ze, heren, nou heb ik er weer eens boven mag kijken. Maar ik ben er nog niet uit. Het is weer eens bemoedigd geworden. Maar het is nog niet opgelost in mijn hart. Statelijk niet en standelijk niet. Zie, dan zeggen ze, heren, dan word ik toch gewaard, bemoedigd en versterkt. Dat dat nog geen oplossing is in elke zaak. En dat geldt ook in de staat. En nou zal voor dat volk opgelost worden. Als de dood komt, dan kan het aan deze zijde van het graf wel donker zijn. Maar als aan de andere zijde de Heer mogen ontmoeten en altijd bij hem zullen zijn. Dan zullen ze toch gewaar worden dat dan wel opgelost is.
Want daar komt er niet in. Daar zal geen inwoner zeggen, ik ben ziek. En dat volk dat daarin komt, staat, dat zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Oh, het zal niet eeuwig duren, volk. De strijd die duurt ook niet eeuwig, hoor. Nee, nee, die volharden zal tot een einde toe. Dus zie je wel dat er aan die strijd een einde komt. Die volharden zal tot een einde toe, die zal zalig worden. Ja, maar je zult zeggen, maar ik kan niet volharden tot eind nog geen 5 minuten. Ik hoop dat hij daar wel achter komt. En ze veel de Heer Jezus nodig hebben. Dat je nooit in je eigen kracht kunt volharden. Maar dat ze in de kracht van Christus bewaard moeten blijven. Want zoals je denkt. Ik meende in uw goedgunstigheid. Ik heb een berg vastgezet. Nou zou je niet meer wankelen dan leeg al gelijk. Want dat is in de grond van haar hoofd. Dat je denkt dat je niet meer wankelt. Maar als je nou eens denkt. Nou ga ik voor eeuwig onder. Dan zul je toch wel eens ervaren. Dat de Heere de noodrechtige nog wil verschonen. En dat hij aan armen uitgenaat zijn hulp en verlossing toont. Hij slaat hun zielen gaar. Niet alleen als ze aangenaam gesteld zijn hoor. Nee, nee. Hij slaat hun zielen gaar als zijn geweld en list bestrijden. Dat zijn twee middelen die de macht der duisternis gebruikt. De vorst der duisternis komt met geweld om alles ondersteboven te gooien. Of hij komt met list. Dan zegt hij, is het ook dat God gezegd heeft? Dat is een list, daar komt hij zo listig. Om te proberen die hele kerk aan het wankelen te krijgen. En hij zou ze voor zeker in de eeuwige verdoemenis krijgen. Als Christus er niet over waakt. Maar hij zegt, als zijn geweld aan list bestrijdt, dan gaat het nog zo hoog. Hun tranen en hun lijf zijn dierbaar en zijn oog. Hij houdt er zijn oog op. Als de Heer Jezus maar één moment zijn kerk uit het oog verloor, dan was het verloren. Maar kan die kerk de Heer Jezus altijd zien? Wel nee, dat zei ik toch niet. Zeg niet dat Gods volk altijd een oog op de Heer Jezus heeft. Dat zei ik niet. Ik geloof dat ze er meer naast kijken dan ze erop zien. Want dan waren ze wel anders in de ziel gesteld hoor. Want dan zegt een dichter, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw overmogen? Hoe blonk uw goddelijk eer al? Ja, als Gods volk is op de middelaar zien, maar door het geloof, dan kun je dat wel eens zien in de ogen. Dan kijken ze net zo vrolijk aan. Ik heb ze wel eens zien zitten in de kerk. Dat ik denk, die man die heeft het zo vrolijk in zijn hart. Hij ziet het in zijn ogen. Want hij zat eigenlijk, niet te spotten, maar van vrolijkheid zo'n beetje te lachen. Hij kon zijn eigen niet meer bedwingen. Zeg, geloof dat jij nogal naar je zin had het onder de prediking. Daar heb ik net gezegd, ik zongen in mijn ziel. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren. Ja, dat kun je wel zwaar nemen. Je moet dat eens scherp op de ogen van Gods volk letten. Dan zie je er wel eens wat in. En dan zul je wel eens gewaar worden dat genade, dat die altijd niet verborgen kan blijven. Ja, je kunt wel eens voornemen hoor, om nooit niks meer te zeggen. Maar daar rijd je toch niet mee. Want als je ziel aangeslagen wordt inwendig, dan ben je zo aan de praat. Al is het niet in de kerk dan erbuiten. Oh, daarom. Dan zeggen ze, heren, ik zal nooit meer in die naam spreken, ik zal er ook nooit meer over praten, want het is bij mijn eeuwig mis. En dan komt er een en die zegt wat, of ze zitten onder de prediking, en er wordt de ziel aangeraakt. Dan zeggen ze, heren, ik had vast voorgenomen om niks meer te zeggen. Dan heb ik heel avond gepraat. Weet je waarom? Kon niet houden, was ons hart die brandende in ons, zeiden die Elmo's schaars. Als hij, niet de leraar, maar als hij namelijk Christus tot ons sprak, en ons de schriften opende, ze kon het niet meer houden. Ze gooiden ze er alles uit. Kijk, dat is nou dat volk met de voornemens. Die komen altijd in het water terecht hoor. Mijn voornemens ook. Komen gedurig in het water terecht. Maar dat goddelijke voornemen. Oh, als God dat uit gaat voeren, dat kost een hele mens. Dan gaat die hele mens ondersteboven. En dan van achteren zeggen ze, heren, nou word ik toch gewaar dat waar is. Die hij tevoren verordineerd heeft. Deze heeft hij ook geroepen, gerechtvaardigd, verheiligd en verheerlijk. Nou zou het vast goed gaan. Want dat een is aan het andere verbonden. Kijk, dan kijken ze er weer eens door. Wat kennen we ervan, jongeren en ouderen? Het gaat met u, met mij, op de grote eeuwigheid aan. En dan valt de beslissing voor eeuwig. In de plaats waar de boom valt, daar blijft hij eeuwig leggen. Daar zal geen bezinning meer zijn, vrienden. Nee, God is in dat opzicht ook onveranderlijk. Maar je zult zeggen, ik ga trouw naar de kerk. En ik hou nog wel van Gods volk. Wel, dat is de prijs, hè. Maar dat is geen middeltje om te betalen waar je schuld af te komen. Nee, dat gaat niet, frik. Ik heb niet geweten onder u, zegt de apostel, dan Jezus Christus en die gekruist. O jongeren en ouderen, dat God nog zodanig in uw hart mocht werken, dat je het dus niet meer uithouden kon. Kijk, dan kom je op verborgen plaatsen en zeg, oh God, nou kan ik het niet meer houden. Ik verlies het. Ik moet het opgeven. Het is buiten open in mijn hart. En dan ben ik ziek geworden. Dan ben ik ziek naar God van verlangen. Maar hij zal mij wel nooit willen hebben. Dat denk je dan ook. Hij wil zijn kerk wel hebben, zegt zo'n ziel. Maar mij zou je zeker wel nooit willen. En dat God gaat openbaren dat hij nou wel zo willen is om zo'n zondaar te hebben. Die verloren zoon, die kon dat niet klein krijgen. Ach, dat die thuisgebleven zoon, zijn broer, dat die nog goed bij zijn vader in de pas stond. Ja, dat kon hij wel begrijpen. Maar hij, die doorbrenger en die weglopen, nee, dat kon hij niet van begrijpen. En toen kwam die thuis en toen viel die vader hem om de hals. Zoon, zegt hij, waar ben ik nou blij? Deze mijn zoon was verloren en nou is hij weer gevonden. En toen deed ik hem kleed aan en ik kleed hem netjes aan. Dat zou toch meegevallen zijn voor die man. Dat had hij nooit gedacht. Maar dat moet eerst verloren zijn. Iedere keer, dat is in elke oefening. Als het bij Gods volk weer een verloren zaak wordt, dan gaat God openbaren. Ziet, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik dat in je. En daarom heb ik dat voor u gedaan. En daarom zal ik het blijven doen. Net zolang totdat je bij me bent voor eeuwig. Zie, dat geven God nou gedurig in onze harten te overdenken. Opdat, eer dat we er erg in hebben. Onze ziel mocht ervaren, eer ik het wist. Zette hij mijn ziel op de wagens van zijn vrijwillig volk. Ja, God is zo'n verrassend God, mensen. Als ik denk, dan komt er niks meer van. Dan komt er soms zomaar ineens in je hart. Daar begrijp je niks van. Dan lig je soms nachts wakker en dan denk je, wat is, ik ben een ellendig mens, zegt Paulus. Die komt met al zijn genade niet veel, ik kom als een ellendig mens. En dat denk ik dan ook wel. En dan zegt God zomaar eens niet, ah, ben je nou nog diep ellendig, ik wil het toch nog hebben. Dat is een wonder. Dan is het wel zo'n wonder, dan slaap je van het wonder niet. O, de God van alle genade. Die geven het nog in onze ziel te mogen ervaren. Hij doet wonderen. Hij alleen. Dan kun je ze zelf niet meer doen. Als God wonderen gaat doen, dan ben je zelf geen wonderdoener. Dan zei Heere, hoe dat ik het eraf gebracht, nou geloof ik toch, dat je toch nog weer, iedere keer weer terugkomt. Dan word ik gewaar dat ik een onwillige vijand ben. En dat u nou nog gewillig bent, niet om je kerk, maar ook mij te zaligen door het bloed van het lam. Amen. Gezegend de middelaar Gods en der mens, die u zelf een diep hebt willen vernederen, en dat niet opdat ge dat nodig had, maar opdat uw kerk voor eeuwig zou verhoogd worden. Dat hebt ge nou zelf in uw woord getuigd, die om uwentwil is arm geworden, opdat gij door zijn armoede zou rijk gemaakt worden. Niet rijk in onze eigen ogen, dat zijn we nou, dat hoeven niet te worden. Maar heren, om nou die eeuwige rijkdommen der genade in hem deelachtig te worden, die ze niet alleen verwierf, maar die ook zijn schapen het eeuwige leven geeft. Ze dragen we alle die hier tegenwoordig zijn nog alle op, maar in zonderheid ook de gemeente met de kerkenraad. En mocht het zijn dat u de prediking nog als die grote meester der verzamelingen nog inslaan mocht, dat het vaste nagelen voor de ziel mocht zijn, dat ze het nooit meer kwijtraakt. Amen. Wij verzoeken u te zingen tot onze slotzang, Psalm 89, daarvan het 9e vers. Gij hebt weleer van hem, dien gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat, ik heb een en uil voor Israël hulp besporen. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heilige zalf aan mij en rijk verbonden. Dat is het 9e van 89.
Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.